Vanavond deel 2 van dienen in het lichaam, dienend in het lichaam van Christus. En vorige week hebben we deel 1 gehad. Dat heeft Hans van der Klei, Gijs Bernau en Tate Gorten gedaan. Vanavond deel 2. Ik zal de eerste helft van de avond voor mijn rekening nemen. Nou, daarna hebben we pauze. En daarna zal Andries het overnemen. Als ik dat even in een kort schemaatje samenvat, wat gaan we vanavond doen? Ik ga u eerst een korte terugblik geven op vorige week. Daarna gaan we vanuit de schrift kijken naar het onderwerp dienaren en afgevaardigden. Dan hebben we even een pauze van 10, 15 minuten. Dan neemt Andries het over met het onderwerp oudsten en opzieners. En als afsluiting van de avond gaan we kijken naar samenkomen tot Gods eer. Even het verloop van deze avond. Zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel voor dit moment. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar, als dat stukje van het lichaam van Christus, de plaatselijke gemeente die we vormen in Rotterdam, dat we deze avond bij elkaar zijn om na te denken, Vader, wat u bedoelt in uw schrift, als we het hebben over het lichaam van Christus, als we het hebben over de uitgeroepenen, Vader, als we het hebben over dienende functies die u gegeven heeft in de gemeente, in dat lichaam. Vader, en we zijn alleen nieuwsgierig wat de schrift erover zegt, niet wat, ja, de mensen in de geschiedenis er al over gezegd hebben en over geschreven hebben, Vader, maar uw heilige schrift is onze leidraad, Vader, erin. En Vader, dank u wel dat u met ons bent vanavond. We weten dat we zonen van u zijn en dat uw geest in ons hart woont. Vader, dank u wel voor de locatie die u geeft om hier te zijn in deze zaal. Vader, en zo bidden we voor de mensen die, ja, misschien vanavond wilden komen, maar niet kunnen komen, of die ziek zijn, Vader. Mensen die alleen zijn en eigenlijk zegt de schrift dat we voor ieder mens kunnen bidden. Omdat ieder mens past in uw plan, dat is zo geweldig, Vader. En we mogen weten, Vader, dat u inderdaad uiteindelijk alles in allen zal zijn. En wat een geweldige toekomst is dat voor uw schepping, Vader. En dank u wel dat u dat al in ons midden geopenbaard heeft. Vader, zo willen we u danken voor deze avond. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, wat hebben we vorige week gehoord? We hebben eerst een inleiding van Hans van der Klei hebben gehad. En daarin kwam naar voren dat onze plaatselijke gemeente, de gemeente Ebenezer, gegroeid is, ontstaan is uit een zondagsschool. En vroeger was het zo dat de zondagsschool kinderwerk deed. Nou, en wij mogen als die gemeente die we zijn in Rotterdam, mogen wij iedere zondag een dienst organiseren. We mogen activiteiten organiseren voor de jongeren, voor de kinderen, recreatieperiode, bijbelstudies. Dus als gemeente doen we kinderwerk, jongerenwerk en volwassenwerk. Daarna nam Gijs Bernau ons mee naar wat zijn nou de Paulinische uitgangspunten voor onze gemeente. Dus wat is nou het kader waarbinnen onze gemeente kan functioneren in deze tijd? Nou, daar kwam naar voren dat we het evangelie van Paulus uitdragen. Het evangelie van genade en verzoening. En dat we met elkaar bijbelstudies mogen doen, predikaties mogen doen, om te groeien in geloof tot de volwassen man. Te groeien in geloof tot de volwassen man. Voor ons dagelijks leven nu. In een predikatie en in een bijbelstudie zitten altijd elementen voor ons dagelijks leven nu. Voor onze wandel. En voor onze hemelse bediening in de toekomst. En vooral dat laatste vind ik erg belangrijk. Want dat maakt eigenlijk het evangelie van Paulus uniek. Dat maakt onze gemeente in Nederland uniek. Dat maakt dat grote lichaam van Christus, wat God wereldwijd uitroept, uniek. Wij hebben geen toekomst, geen aardse bediening in de toekomst. Maar de schrift leert dat onze toekomst ligt en tois eb uranios, zegt de schrift. Te midden van de hemelingen. He, en je kan dat 5 keer lezen in de Efezebrief. Paulus noemt dat 5 keer, die woorden. Nou, dat maakt onze gemeente in Nederland uniek. Die boodschap die Paulus brengt, maakt dat uniek. Te midden van de hemelingen. Daarna hebben we kunnen luisteren naar Date. En die heeft ons uitgelegd de begrippen gaven, doma, en genadegaven, charisma. He, en daar kwam sterk naar voren dat Date zei toen Paulus de Korinthebrief schreef, de Romeinenbrief en de Efezebrief, had je een sterker worden ontwikkeling van het lichaam van Christus. Die ontwikkeling werd steeds sterker. En de openbaring van het aardse koninkrijk werd steeds zwakker. Totdat uiteindelijk de deur van het aardse koninkrijk dichtging. In Handelingen 28, vers 28 kan je dat lezen. He, als Paulus in Rome zit, dan kan hij die gevangenschapsbrieven schrijven. Die volkomenheidsbrieven. En dan kan hij volop de genade en de verzoening herauten. En dan kan hij eigenlijk zijn evangelie kan die compleet maken, completeren. Hè? Dat kunnen we lezen in Colossense 1, vers 25. Nou, dat zie je eigenlijk ook terug in de openbaring van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Paulus legt dat beeld van het lichaam van Christus als eerste neer in de eerste Korinthebrief. Daarna openbaart hij dat iets verder in de Romeinenbrief. En hij openbaart dat beeld nog iets verder in de Efezebrief. Als het ware completeert hij dat beeld van het lichaam van Christus in de Efezebrief. Als ik dat nou aan u visueel zou moeten maken, dat lichaam van Christus, en eigenlijk steeds die verdere openbaring die Paulus doet over dat beeld van het lichaam van Christus. Als ik u dat visueel zou moeten maken in een voorbeeld, dan zou dit het meest kunnen lijken misschien wel op dit. En ik zeg dat heel voorzichtig, omdat een voorbeeld, ja, je hebt altijd mankementen in een voorbeeld. Dingen die niet kloppen. Wat ziet u hier? U ziet hier een beeld van kinderen. Die kinderen die worden bij elkaar gehouden in een lange jas. He, die kinderen vormen samen één lichaam, één beeld. En dit beeld, dat kwam ik tegen tijdens mijn werk. Ik moest daar wat producten leveren. Dat staat op een schoolplein van een school in Den Haag. En het mooie van dit beeld is dat als je eromheen loopt, om dat beeld, dan zie je dat dit beeld bestaat uit allerlei verschillende kinderen. Kinderen van allerlei verschillende nationaliteiten. He, er zitten blanke kinderen in het beeld. Er zitten ook bruine kinderen in het beeld. He, ja, u kunt dat niet goed zien, maar wel als je eromheen loopt, hier zie je bruine handjes. En het mooie van dit beeld is dat ieder kind in het beeld heeft dezelfde plaats. Heeft dezelfde plaats. Er is geen kind die qua rang of status hoger zit in dat beeld dan een ander kind in dat beeld. Ze hebben allemaal dezelfde plaats. Nou, zo is het in het lichaam van Christus ook. God roept de leden uit door de tijd heen. En al die leden samen vormen dat gezamenlijk lichaam. En God begon 2000 jaar geleden met het uitroepen van het eerste lid op de weg naar Damascus. Dat was de apostel Paulus. En na hem, daar is hij al 2000 jaar mee bezig, roept hij al die leden uit van het lichaam van Christus. Dat zijn mensen die hij uitroept uit allerlei volkeren, van allerlei verschillende nationaliteiten. En al die leden samen vormen dat gezamenlijk lichaam. Vormen dat gezamenlijk lichaam. En het mooie daarvan is, van dat gezamenlijk lichaam, dat er niet leden zijn die qua rang of status hoger zijn in dat lichaam dan andere leden. We zitten allemaal in dat lichaam van Christus, allemaal op dezelfde plaats. Niemand is hoger in rang. Niemand is hoger qua status. Maar allemaal nemen dezelfde plaats in dat lichaam van Christus. En er zitten zelfs, Joden zitten er zelfs in het lichaam van Christus, die het evangelie van Paulus gevolgd waren. Er is nog wat moois met dit voorbeeld. Want ziet u hoe die kinderen in dat beeld bijeengehouden worden? Die worden bijeengehouden door een lange jas. Een lange jas. En daar moet ik zo aan denken. Hè? Dat is een mantel. De mantel der liefde. Hoe worden nou die leden van het lichaam van Christus, hoe worden die nou bij elkaar gehouden? Dat kan alleen maar zijn door Gods liefde. God die zijn liefde, zijn agape, laat toestromen naar de leden van het lichaam van Christus. En wij mogen die liefde van God reflecteren naar de ander toe. Weerspiegelen naar de ander toe. God die in zijn liefde ons draagt. En wij mogen elkaar in dat lichaam van Christus dragen in liefde. He, als je nou haantje de voorste wil zijn in dat lichaam van Christus, of je eigen haan wil laten kraaien, ja, dan kan het zomaar gebeuren dat daar spanningen ontstaan. He. Kijk, als we de ander uitnemender achter dan onszelf, ja, dan wordt het fantastisch in dat lichaam van Christus. He, als we de ander gaan dienen, ootmoedig gaan dienen, ja, dan moet ik denken aan Filippenzen 2, hè. Waar Paulus daar wat van zegt, hè, hoe we met elkaar kunnen omgaan. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Door eens gezien te zijn. Hè, laten we met elkaar ons zinnen op hetzelfde. Eén in liefde betoon, daar heb je hem. He, laten we elkaar dragen in liefde. Eén van ziel. Eén in streven. He, we zijn gericht allemaal op hetzelfde. Eén in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid. Achter de één. De ander uitnemerder dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Geweldig he, is dit. Zo mogen we met elkaar omgaan. We mogen elkaar in liefde dragen. We mogen de ander uitnemen daarachter dan onszelf. Nou, dan ontstaat er iets fantastisch, hè, in dat lichaam van Christus. Als de leden zo met elkaar omgaan. Nou, in dat lichaam van Christus geeft God mensen die een dienende functie mogen uitoefenen. In dat lichaam van Christus. Nou, als je dat nou in een schema zou kunnen vatten, dan zou dat er als volgt uit kunnen zien. Christus is het hoofd. Christus is niet het hoofd uit dat lichaam van Christus, maar Christus is het hoofd over dat lichaam van Christus. Hij heeft de leiding. Christus heeft de leiding. En vorige week konden we al horen van, ik dacht dat het Data was, die zei, Christus is hoofd over het al. Dat wil zeggen, Christus is hoofd van elk schepsel. Dat kan je lezen in Efeze 1, ik dacht vers 22, 23. Dat is de plaats die God zijn zoon heeft gegeven als beloning voor het werk wat hij gedaan heeft aan het kruis. God heeft zijn zoon gezet als hoofd over elk schepsel. En in die positie van Christus is Christus gegeven aan ons, aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. Geweldig is dat, hè? Christus als hoofd over elk schepsel. En Christus is hoofd van de uitgeroepen gemeente. Hij heeft de leiding. En God geeft in die gemeente, geeft hij mensen met een dienende functie. Nou, dat zijn mensen met gaven. Die dienend mogen bezig zijn in de gemeente. Evangelisten. Die mogen dienen door het verkondigen van het evangelie Gods. He, dat zijn mensen met gaven, met een dienende functie, die niet speciaal vastzitten aan één plaatselijke gemeente, die dat kunnen doen in meerdere gemeentes. Evangelisten, herders geeft God, die dienen door te zorgen voor de heiligen, pastoraal. Hij geeft leraars, die dienen in het onderricht geven uit de schrift. Nou, dan geeft God mensen die dienend bezig zijn, oudsten en opzieners. Nou, dat zal Andries straks, zal die daarop terugkomen. En God geeft dienende mensen als dienaren, dienen van de plaatselijke gemeente en afgevaardigden, die dan incidenteel dienen. Dit is een mooie, hè? De laatste zin. Als alle leden aan Christus ondergeschikt zijn, heerst daar volledige samenwerking en eenheid in de gemeente. Hè, dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor ieder lid. Dat geldt voor de mensen die een dienende functie hebben, maar in principe geldt dat voor iedereen. In dat lichaam van Christus, in de gemeente. Nou, ik wil even inzoomen op dienaren en afgevaardigden. Wat is een dienaar? Een dienaar is in het Grieks het woord diakonos. Diakonos. Nou, wel bekend bij u, hè? De diakenen van de kerk. Hè, in kerkelijk Nederland is dat een bekend begrip, de diakenen. Wat is nou de houding van een diaken in zijn dienstwerk, wat hij verricht in de gemeente? Wat is nou zijn houding? Jezus zegt daar wel wat over. In Matthäus 20. Daar staat, niet heersen maar dienen. Dat hebben de mensen erboven gezet. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen. En ze boog zich voor hem neder om iets van hem te vragen. Hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeide tot hem, zeg, dat deze mijn twee zonen mogen zitten. Eén aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. Mooi is dat, hè? Een moeder die de beste positie voor haar zonen vraagt. Aan Jezus. En Jezus antwoordde en zeide, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? He, de beker van het lijden die hij moest ondergaan. Kan jij dat drinken? Zij zeiden tot hem, wij kunnen het. Nou, ze wisten totaal niet waar hij het over had, hè, Jezus. Wij kunnen het. Hij zeide tot hen, mijn beker zult gij wel drinken. Maar het zitten aan mijn rechterzijde en aan mijn linkerzijde staat niet aan mij te geven. Maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn vader. Mooi is dat, hè? De vader bereidt de plaatsen in het koninkrijk. En toen de tien dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep hem tot zich en zeide, gij weet dat de regerers der volken heerschappij over hen voerden. En de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. Nou, wat kunnen we nou leren uit dit stuk? Jezus wil zijn discipelen wat leren. En natuurlijk met name Johannes en Jacobus. En Jezus wil leren aan hun dat straks in dat aardse komende koninkrijk het niet gaat zoals het in de wereld eraan toe gaat, naar wereldse maatstaven. Hè? Van menselijke eer en menselijke roem. In dat komende aardse koninkrijk gaat het niet om heersen, maar gaat het om dienen. Gaat het om dienen. Net zoals Jezus zelf deed toen Jezus mens was. Hij kwam hier naar de aarde. Hij maakte zich leeg. Hij was gehoorzaam tot de dood van het kruis. Jezus kwam hier naar de aarde als mens niet om te heersen, maar om te dienen. Zo, op die manier, de ander dienen, zoals Jezus dat doet. Daar gaat het om in het aardse koninkrijk. En natuurlijk zegt Jezus dit tegen de discipelen. En gaat dit over het aardse koninkrijk, waar wij niet zullen zijn. Maar uit de woorden die Jezus zegt, kunnen wij een les trekken. Dat in onze gemeente, in het lichaam van Christus, gaat het niet om heersen, maar gaat het om dienen. Zoals Jezus dat deed. Die de mensheid diende door aan het kruis te gaan. Gehoorzaam is geworden tot de dood van het kruis. He, en laat die gezindheid dan bij u zijn, die ook in Christus Jezus was. Op die manier kunnen we elkaar in ootmoedigheid dienen. Dan is het wel mooi dat Paulus naast zich ook een dienaar had, Timotheus. Paulus noemt Timotheus een dienaar. In 1 Thessalonicenzen 3 vers 2. Daar zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen: en wij hebben Timotheus, onze broeder, en een medewerker, een dienaar, een diakonos Gods, in het evangelie van Christus. Gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof. Paulus noemt zijn medewerker, Timotheus, een dienaar. Een dienaar Gods. In het evangelie van Christus. Paulus noemt zichzelf ook een dienaar. Paulus noemt zichzelf een dienaar, een diakonos van de hoop van het evangelie, de verwachting van het evangelie. En Paulus noemt zichzelf een dienaar, een diakonos van de gemeente. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben, een diakonos. Paulus noemt zichzelf een diakonos van de hoop van het evangelie. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar, van die gemeente, dienaar, diakonos ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God, ja, tot zijn volle recht te doen komen. Dat staat er niet, hè? Om het woord van God compleet te maken, te completeren. Paulus completeert het woord van God. Er hoeft niks meer bij te komen. Hij heeft het compleet gemaakt. Nou, zo zie je, hè, bijvoorbeeld bij de apostel Paulus, dat Paulus zichzelf een apostel noemt, een leraar, maar ook een dienaar. Maar dat is bijzonder, hè, want de apostel Paulus was natuurlijk een bijzonder persoon. Want hij had de Heere zelf ontmoet op de weg naar Damascus, de verheerlijkte Heer. En hij kreeg de openbaringen van de Heer natuurlijk persoonlijk. Dus hij noemt zichzelf apostel, leraar, dienaar. En weet u wat nou zo leuk is? Dat een dienaar hoeft niet per se een man te zijn. Kan ook een vrouw zijn. En ik dacht, het is wel leuk voor de vrouwen onder ons. Gaan ze ook straks blij naar huis. Want een dienaar kan ook een vrouw zijn. Romeinen 16, vers 1 en vers 2. Daar zegt Paulus: ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares, diakonos, van de gemeente ten Kengreë bij u aan, dat gij haar ontvangt in de Heere op een wijze de heilige waardig en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend. Ziet u wel, Febe wordt een diakonos genoemd van de gemeente ten Kengreë. Een dienaar, een dienares van de gemeente ten Kengreë. En Paulus schat haar dienstwerk hoog in. Want hij zegt, als ze komt, ontvangt haar dan waardig, als een heilige. Voor het werk wat zij Paulus persoonlijk heeft gebracht, maar ook voor velen. Hij schat haar werk hoog in, haar dienstwerk. En dan bedacht ik bij mezelf, een dienaar, een diakonos, hoeft niet alleen een man en niet alleen een vrouw te zijn, maar kan ook een echtpaar zijn. Dat kunt u niet terugvinden in de schrift. Maar kan ook een echtpaar zijn. Want dan zou je eens moeten denken aan Prisca en Aquila. Dat was een echtpaar die dienaren waren van God en Paulus bijstonden in de strijd van het evangelie. Prisca en Aquila. Nou, als we tot zover gekomen zijn, misschien heeft u dan wel de vraag bij uzelf van, een dienaar, een diakonos. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen in onze gemeente? Wat voor dienstwerk, hè, in ootmoedigheid de ander dienen, wat voor dienstwerk doet dan zo'n diakonos in onze plaatselijke gemeente. Nou, ik heb daar wel wat voorbeelden van. Ik heb wat foto's gemaakt. En kijk, als u zondag naar de dienst wil, zondagochtend. En ja, u ligt misschien nog in bed of u bent net op. Of u draait zich nog een keer om in uw bed. Dan zijn er al heel wat dienaren, diakenossen bezig om het u straks naar uw zin te maken. He, dat u straks ongestoord de dienst kan meemaken. Nou, u rijdt met u in uw autootje, rijdt u naar de dienst. En wie komt u als eerste tegen? De diakenos van de auto's, hè? Dus degene die het parkeren in goede banen regelt. Hè, daar kan u wel staan, daar kan u niet staan, dit is al vol. Nou, dan bent u uitgestapt, u gaat naar binnen en wie komt u tegen? De diakenos van het welkom heten. Hè, wat is het heerlijk om te weten dat u welkom bent in de gemeente. Nou, dan is het zo 9:30, 9:45. En dan heeft u toch wel trek in koffie. En u loopt de zaal binnen. En ja hoor, daar staat de diakenos van het koffiezetten. Hè, dat zijn allemaal dienende functies om de ander te dienen in ootmoedigheid. De diakenos van het geluid en van de video. De dienaar van de liturgie en het orgelspel. De dienaren van de collecte. Allemaal mensen die zich inzetten met een dienende functie. De diakenos van de boekentafel. Van de kinderdiensten. Wat dacht u daarvan? He, de dienaren van de kinderdiensten. He, die vangen de kinderen op. Die vertellen de Bijbelverhalen aan de kinderen. Die knutselen met kinderen. Zodat u rustig kunt luisteren naar de predikatie. De dienaar van de bibliotheek. Van stoelen klaarzetten. Ja, als die er niet waren, zat u op de grond. Nou, niet zo comfortabel hoor, lijkt mij. Ja, u begrijpt het wel, hè. Er zijn ontzettend veel mensen in onze gemeente die zich inzetten als diakenos, als dienaren, om de ander te dienen in ootmoedigheid. He, om het u naar uw zin te maken in de dienst. En natuurlijk dat we een dienst kunnen houden tot eer en verheerlijking van God de Vader. Nou, u begrijpt het. He, de slotsom is, we hebben elkaar allemaal nodig in onze gemeente. Dan wil ik naar het tweede begrip, dat is het begrip afgevaardigden. Afgevaardigden. He, u zag er net in het schema, dienaren, diakenos en afgevaardigden. Wat is nou een afgevaardigde? In het Grieks is afgevaardigen het Griekse woord leiturgos. Leiturgos. En als je dat letterlijk vertaalt, heeft het zoiets van een mensenvertegenwoordiger of een waarnemer van mensen. Betekent dat letterlijk. Nou, waar moet ik dan aan denken, hè? Aan een afgevaardigde? Nou, ik heb denk ik wel een aardig voorbeeld van een afgevaardigde. Wij hebben een aantal weken geleden hebben een collecte gehouden voor de broeders en zusters op de Filipijnen. Wat was daar gebeurd? Daar was een enorme waterramp was daar gebeurd. Alles was weggespoeld. Ze hadden niets meer over. Nou, die nood had ons bereikt. En wij hebben een collecte gehouden, speciaal voor die broeders en zusters op de Filipijnen. Nou, stel nou eens voor dat dat geld wat we op hadden gehaald in een zak gestopt zou worden. En stel voor dat één van iemand aangewezen zou worden, dat had Ger kunnen zijn, Andries, Gijs had het kunnen zijn, Date, ikzelf. Maakt niet uit wie. Van joh, ga jij nou met die zak met geld in het vliegtuig naar de Filipijnen en overhandig persoonlijk die zak met geld aan die broeders en zusters. Nou, dan was die persoon de leiturgos geweest, de afgevaardigde, van onze gemeente. Van al die leden, van al die gemeenteleden die in onze gemeente zitten. Die collecte, dat geld, afgevaardigde, gebracht had naar die broeders en zusters die in nood verkeren. Dat is een leiturgos, een afgevaardigde. He, en ja, dat komt natuurlijk niet vaak voor in de gemeente. Dat is incidenteel. In de schrift vinden we dit principe ook terug bij de Filippense gemeente. Niet de Filippijnen gemeente, maar de Filippense gemeente. Wat was daar aan de hand? Nou, de Filippenzen hadden ook een soort inzameling gehouden. Misschien ook wel een collecte met geld, ik weet het niet, of iets anders. En die hadden de opbrengst van die inzameling hadden ze gebracht naar Paulus. En ze hadden Epafroditus hadden ze aangewezen als afgevaardigde, als liturgos, om die ondersteuning over te brengen aan Paulus. En daar schrijft Paulus ook over, hè, in Filippenzen 2. Maar ik achtte het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde liturgos was, om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers, hij was vol verlangen naar u allen. En ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Liturgos, afgevaardigde van een gemeente, die namens de gemeenteleden een zaak overbrengt aan andere mensen. Liturgos. Nou, dan ben ik al toe aan de afsluiting van mijn deel, van dit eerste deel van deze avond. En dat sluit ik af met Psalm 133. En dat is een psalm wat ook gestaan heeft in uw leesrooster. Psalm 133. Dat is een psalm van David. En dat gaat over broederlijke gemeenschap. Daar zegt David, ziet hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders ook te samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd. Nedervloeiende op de baard van Aaron, die nedergolft op de zoon van zijn klederen. Het is als de dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Nou, dit is natuurlijk een psalm die David heeft geschreven. Maar ik werd toch getroffen door de woorden die hij schrijft, want hij zegt, ziet hoe goed en hoe lieflijk het is als broeders ook te samen wonen. Nou wonen wij natuurlijk niet te samen, we hebben allemaal ons eigen huis. Maar het is goed en lieflijk om als broeders en zusters bij elkaar te wonen in onze gemeente. Dat is fantastisch. Het is goed en lieflijk als broeders en zusters elkaar dragen in liefde. Het is goed en lieflijk als broeders en zusters de ander uitnemender achter dan hunzelf. Weet u, dan is het goed om een gemeente te hebben waarin je je thuis voelt. En ik dacht, ja, dit schrijft natuurlijk David. Maar in zijn woorden merk ik iets dat het ook goed voor ons is. Om bij elkaar te wonen in die gemeente Ebenezer, die plaatselijke gemeente die wij vormen in Rotterdam. Het is fantastisch om daar een gemeentelid van te zijn. En elkaar te ontmoeten, iedere zondag. Op een gemeenteontmoetingsdag, op bijbelstudies, activiteiten die georganiseerd worden. Nou, ik denk dat geef ik u mee als laatste. Dan gaan we nu nog een kopje koffie drinken. Ik denk een minuut of 10.